Dames en heren, het is 7 uur en ik zou willen voorstellen dat wij beginnen met deze ingelaste extra vergadering van de raadscommissie. Als iedereen plaats wilt nemen. Ik heet u allen hartelijk welkom. Als ik heel even de aandacht mag, dan kunnen we in ieder geval starten. Zoals gezegd, aan de orde is het agendapunt de advisering, concept raadsvoorstel, besluit financieel voorstel in zaken exploitatietekort 2011, LICOM, gemeenteblad 2011, nummer 87. Het is vanavond de bedoeling dat de fracties daar vragen over kunnen stellen in aanloop naar de ook extra ingelaste raadsvergadering van volgende week. En daar zijn ook participanten in ons midden waar ook aan vragen gesteld kunnen worden. Even voor de, ja, noem maar even de spelregels die daarvoor gelden en hoe we het indelen. Ik vraag dadelijk aan de fracties of zij vragen hebben. Nee, ik begin met het eerste, dat is de portefeuillehouder die het stuk toelicht. Daarna gaan we een rondje maken met de fracties waarin de vragen gesteld worden. U stelt de vragen die u heeft en dan als een fractie de vragen gesteld heeft, dan zullen de desbetreffende aanwezigen van het, ik noem maar het panel hier aanwezig, trachten te antwoorden, ook als u vragen heeft aan de participanten. En ik hoop dat we die spelregels dan ook zullen respecteren. Ik wil de Ja, u had een vraag?
Ja, ik heb een vraag naar aanleiding van de mensen die uitgenodigd zijn. Ik vind het toch een kwalijke zaak dat wij zoals de directeur, hoofdpersoneel en sociale zaken, de heer Simons uitnodigen. En we zien hier alleen mensen van actiecomité, mensen van de WSW-raad. Ik vind dat een betreurenswaardige zaak, want dat zijn mensen waar wij gerichte vragen aan kunnen stellen. We kunnen natuurlijk aan de WSW-raad en die mensen ook vragen stellen, maar niet de inhoudelijke vragen over het bedrijf. En ik betreur dat ten zeerste. Kunt u mij misschien vertellen, of kunt u deze vergadering misschien vertellen, waarom personen niet zijn gekomen?
Wellicht dat dat dadelijk even toelicht kan worden, maar voor de rest, de mensen die er zijn, die zijn er. En die zijn hier om in ieder geval uw vragen aan te horen. En als ze een antwoord weten, dan geven ze daar een antwoord op. Ja, dat zullen we dus mee gaan beginnen. En dat zullen de heren en dames ook even zelf doen. Het zijn ondersteunende ambtenaren en de mensen die ons ondersteunen. Maar ik wil gewoon even voor de volledigheid dat de mensen die zeg maar participeren of ondersteunen zichzelf gewoon even voorstellen. En dan beginnen we gewoon hier vooraan. Ja.
Mijn naam is Rolf Kapma, ik ben financieel medewerker van de gemeente Brunssum.
Dankjewel.
Goedenavond, mijn naam is Alexander Gelissen en ik ben economisch beleidsmedewerker en heb ook de WSW, de Wet Sociale Werkvoorziening, in portefeuille. En derhalve ben ik vandaag aanwezig.
Hugo Jansen, wethouder Sociale Zaken en onder andere SW in mijn portefeuille.
Mijn naam is Jacques van Une, ik ben lid van de ondernemingsraad van LICOM, lid van de Avocabo en ik ben ook lid van het actiecomité en ik wil vanavond een toelichting geven wat de Avocabo denkt over de hele perikelen rond en bij LICOM en in de WSW. Dank u.
Aline Meusels, WSW-raad Brunssum Onderbank en mijn collega.
Linda Privos, ook WSW-raad Brunssum Onderbanken.
Dank jullie wel. Goed, dan wil ik de fracties vragen om zeg maar hun vragen neer te leggen. En ik ga hier recht aan mijn rechterhand. Ja?
Ik denk, ik wacht tot iedereen zich heeft voorgesteld. Ik heb hetzelfde probleem als mevrouw Huisman. Ik hoop dat LICOM, ook de directie, vraagt nogal wat geld aan ons. En ik vind het hoogst onbeschoft dat een directie zich dan niet komt verantwoorden en het opneemt voor haar bedrijf. Er waren gerichte vragen aan de directie, die kan ik niet aan de medewerkers vragen. Dus ik zit met een probleem waar ik dat wel ga vragen. Ik hoop dat u dat morgen meedeelt, dat ik dat onbeschoft en feitelijk niet vind kunnen. Als je bedrijf zo slecht ervoor staat en je hebt een gemeenteraad nodig om achter je te komen staan, dan ben je hier en dan kom je ervoor op. En dan worden ze zwaar voor betaald volgens mij. Dat is één. Twee, dit zijn de stukken die ik heb. Daar staat ook de rol van het schap in benoemd. En ook daar verwacht ik van dat die als formele werkgever hier aanwezig zou zijn. Die mensen worden daarvoor betaald en die moeten zeker in deze zware crisistijden hun verantwoording nemen en verantwoording ook afleggen. Dus ik hoop dat de wethouder dat overdraagt. En ik hoop ook namens de hele raad.
Oké, dankjewel. Ik wil de fractie BBB Palmen de gelegenheid geven om vragen te stellen.
Nou, voorzitter, wij vinden het op de eerste plaats ook bedroevend dat de directie hier niet zit. Het getuigt niet van goed werkgeverschap volgens onze partij dat ze hier niet zijn. Ze vragen toch 2,1 miljoen. Daar zitten we eigenlijk hier voor. Heel kort door de bocht. Pardon. Hebben ze gewoon van ons 2,1 miljoen nodig. Daar gaat het deze avond over. We begrijpen het een en ander wel. Maar volgens ons gaat het geven van die 2,1 miljoen hand in hand met de herstructurering. En ik vraag me af waarom dat niet parallel in tijd loopt, dat op de eerste plaats. Want we gaan nou wel 2,1 miljoen geven en dan krijgen we in januari een voorstel tot herstructurering. En wat gebeurt er dan? Met andere woorden, we geven nou 2,1 miljoen. Welke verscherpte maatregelen worden nu al genomen? Welke herstructureringsmaatregelen worden nu al genomen om eventuele tekorten, om eventuele oneigenlijke methodes? Ik noem dat de verkoop en het terugleasen om een en ander te verbloeden, te niet worden gedaan. Tot zover even in eerste termijn.
Oké, dankjewel. Ik wil even kijken toch naar de wethouder, in ieder geval dat wij dus per fractie antwoorden geven. En ik heb verzuimd om even u het woord te geven met betrekking tot de toelichting. Wellicht dat gekoppeld kan worden.
Nou, eigenlijk hadden we dat vooraan moeten doen. En dan wil ik starten met de opmerking dat rondom het raadstuk dat u ter hand is gesteld er zo spoedig mogelijk een versie 2 zal komen, waarin ook een formeel punt is opgenomen om te komen tot een begrotingswijziging. Dat zat er nog niet in. Dat wordt er zo spoedig mogelijk aan toegevoegd. Dat zal gearseerd worden in grijs, zodat u de kleine textuele wijzigingen daaromtrent in ieder geval kunt meenemen. Dat is één. Om op de vragen van de heer Snakkers in te gaan. U geeft aan 2,1 miljoen. Volgens mij is het 1,4 op dit moment. Dat wij moeten betalen aan de liquiditeitsproblemen van LICOM. En er worden bijdragen gevraagd in het herstructureringsfonds voor 238.000 euro. Dus dat maakt het bedrag op tezamen 1,6 miljoen. En nog een klein beetje. Dus 2,1 miljoen, dat bedrag, ik weet niet hoe u daar aan komt, maar misschien dat u mij dat dadelijk kunt uitleggen. Wat doet LICOM nu al? LICOM is intern ook bezig met een herstructurering van een aantal zaken. Zoals daar zijn het afstoten van overtollige huisvesting. Ze zijn bezig met het aanpassen van het wagenpark. En niet alleen in aantallen, maar ook in merken auto's. Maar daarnaast is er een traject in gang gezet dat ook de regels rondom het rijden zeer verscherpt worden. En dat is ook in de beantwoording van vragen al aangegeven. En dat zou in 2012 al moeten leiden tot een reductie van nagenoeg 2 miljoen op de kosten. Dat in eerste instantie neem ik aan dat de vraag op die manier beantwoord is, voorzitter.
Oké, dan wil ik de PAK-fractie de gelegenheid geven om hun vragen te stellen.
Maar voorzitter, ik denk dat we een beetje moeten splitsen, anders zou ik de avond vullen, is niet de bedoeling. Wij hebben gepresenteerd gekregen Lange Dijk 1, Lange Dijk 2, Berenschot, gelukkig ook post van de vakbond. Dan hebben we vragen gesteld in maart en de antwoorden nu tegen het daglicht van heden verbazen ons, daar zou ik nog wat willen over vragen. En ik heb vooraf schriftelijke vragen gesteld en de antwoorden zijn daarop soms bedroevend. Maar we hebben gasten in ons midden, dus laat ik me eerst in de eerste ronde, ik neem aan dat er wat meer rondes komen, beperken tot die mensen waar het om draait. Voorligt eigenlijk bij alle gemeentes, van pompt er miljoenen in en dan zijn we niet aan het uitbreiden, dan zijn we de lonen niet aan het verhogen, dan zijn we feitelijk de tent overeind aan het houden. Althans, zo zie ik dat raadsvoorstel. Twee oorzaken. Eén, en dat dreigt ook een beetje onder te sneeuwen, maar het is de landelijke, volgens onze partij, asociale bezuiniging, laat ik het maar zo noemen, kom ik inderdaad wel op terug, die de gemeente veel geld gaat kosten. Dus PVV, VVD en CDA kosten miljoenen voor deze gemeente en zijn debet aan de helft van het bedrag wat we dit jaar gaan bijleggen, maar mogelijk ook andere jaren. De vertegenwoordigers die daar zitten, en nogmaals, ik vind het echt ziekelijk dat daar niemand van het management bij zit die echt veel meer verdienen dan die mensen, is mijn vraag, waarom zouden wij dat moeten doen? Als werknemer van de LICOM, heeft u er nog vertrouwen in dat wij met een injectie een bedrijf zouden gaan redden, want ik enige bestaansvoorwaarde heeft? Dat is mijn eerste vraag. Twee, heeft u als werknemers vertrouwen in het management wat er nu zit, dat die dat ook kunnen? Want uit het onderzoek van Langendijk, en dat is een vraag aan de wethouder, blijkt dat ook de nieuwe directie niet voldoet. Zo lees ik het. En drie, kunt u als werknemers en als belangenhebbers, behartigers met mensen van de wachtlijst enzovoort, dat is dan de SW-raad, ons nou eens aangeven waarom u niet eerder hier bent geweest? Achteraf praten is natuurlijk altijd makkelijk, maar ik begrijp vanuit de gesprekken die wij nu hebben met allerlei werknemers, dat er een heleboel klachten, frustraties en ook aantijgingen liggen, waar ik van denk, die kunnen niet pas vanaf nu zijn. Dat moet al jaren lopen. Dan stop ik met die vragen. Ik heb er technisch gezien nog een heleboel en die gaan over de onderzoeken, maar die wil ik dan in een tweede ronde stellen, omdat ik belangrijk vind dat de gasten eerst aan het woord komen en ik hoop dat ze ons een beetje kunnen oppeppen. Want laat ik het zo stellen, als je het nu leest, is het net een stukje Griekenland in het Parkstad.
Zijn de vragen duidelijk overgekomen?
Ja.
Ja?
Nou, mag ik dit verhaal met de microfoon
aantrekken? Ik wil aan de voorzitter vragen of ik het verhaal op een gegeven moment, onderzijds van de Avocabo op een gegeven moment, of ik dat nu mag gaan voorlezen, is dat?
Als dat de illustratie goed is, dan...
Ja.
Correct. Mag ik hier gewoon hier doen?
Aan u, de raad van de gemeente Brunssum, wordt gevraagd voor het jaar 2011 een financiële bijdrage te voteren met betrekking tekort van zo'n 12 miljoen euro waar LICOM en de V in feite mee te maken heeft. 1.407.294 eurocent zijn het aandelenkapitaal van 11,9%. En 238.000 werkkapitaal voor de noodzakelijke herstructurering van de WSW. Als de bezuinigingen met betrekking de wet werk naar vermogen met daarin specifiek de bezuinigingen op de SW doorgevoerd gaan worden, dan betekent dit de ondergang van de SW in zijn totaliteit. Dus ook voor deze regio. En dat levert nogal wat onrust op onder de SW-werknemers, dus ook bij de mensen van LICOM NV. Zolang er geen nieuwe CAO-WSW is en zolang niet duidelijk is of de grote bezuinigingen op de WSW doorgaan, blijft deze onrust bestaan. Er staat de komende tijd veel op het spel voor de SW. De CAO-onderhandelingen zitten muurvast. De SW-CAO staat er discussie en de rampzalige plannen van de politiek komen steeds dichterbij. Hierdoor zullen 70 van de 100.000 arbeidsplaatsen in de SW verdwijnen. Voor LICOM zou dat betekenen dat er maar liefst zo'n 2800 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. En moeten grote groepen mensen onder het minimumloon gaan werken. Wij vinden deze plannen ronduit slecht. Mensen met een arbeidshandicap wordt goed werk en een normaal inkomen ontnomen. Het perspectief dat overblijft in leven aan de zijlijn achter de graniums. Dat laten wij toch zomaar niet gebeuren. Het is erop of eronder. Het zou aanbevelenswaardig zijn als de bestuurders van de aandeelhouders van LICOM NV eens wat meer acties zouden ondernemen in de richting van de landelijke overheid in Den Haag.
Ze zouden hier een voorbeeld kunnen nemen aan premier Balkenende, die zelf in oktober 2009 naar Japan toe reisde om actie te ondernemen bij de top van Mitsubishi, toen de werkgelegenheid van zo'n 1300 medewerkers van Netcar op het spel stond. Zouden wij dan niet gezamenlijk met het besturen van de 11 aandeelhoudende gemeenten naar Den Haag moeten optrekken om dit kabinet en de Tweede Kamer duidelijk te maken dat de bezuinigingen op de WSW gewoon asociaal zijn en wij ze daarom niet gaan uitvoeren? Het gaat bij Licon om zo'n 4300 werknemers en dat zijn er maar liefst 3000 meer dan bij Netcar. Gaan er straks van u zijt een reactie hierop trend. Ons valt op dat het lijkt alsof de AVA, de aandeelhouders van de 11 aandeelhoudende gemeentes, wanneer men praat over de gigantische tekorten waar Licon mee te maken heeft, hun handen wassen in onschuld. Wij gaan hier niet over, hoor je dan. Wij staan op afstand, hoor je ook heel veel. Maar wat je niet van hen te horen krijgt, is dat zij in 1996 al eens het werk gesteld hebben om van de sociale werkvoorziening een NV-structuur te maken met alle gevolgen van dien. Ook het opzeggen in de Raad van Commissarissen, de RVC, zien we niet meer dan een afleidingsmanoeuvre om de daadwerkelijke probleemstelling bij Licon weg te moffelen. Ook kunnen wij ons niet onttrekken aan het gegeven dat zolang de financiële resultaten bij Licon rood geschreven werden, de AVA in de veronderstelling was dat het wel in orde was bij Licon. Wat we u nu willen meegeven is de vraag om serieus te gaan nadenken om de NV-structuur bij Licon op te heffen en Licon rechtstreeks te laten functioneren onder de 11 aandeelhoudende gemeentes. Dan heb je geen raad van commissarissen meer nodig en hoef je je ook niet meer bezig te houden om het werk aan te besteden wat ook door de medewerkers van Licon gedaan kan worden. Je kan er niet meer onderuit komen met de goedkope opmerking: wij wisten er niets vanaf, want je zit er dan bovenop. Het is van het allergrootste belang dat de aandeelhouders weer de regie gaan voeren binnen Licon. Graag een reactie straks uwerzijds. Wat is de visie van het college met betrekking tot de toekomst van Licon NV, gelet op haar rechtsvorm, omvang en inhoud? Ziet het college heil in een gezamenlijke oplossing met alle 11 deelnemende gemeenten, alhoewel iedere gemeente autonome bevoegdheden heeft? De aandeelhoudende gemeentes hebben de afgelopen 4 jaar geen extra bijdrage aan Licon hoeven te geven. Maar Licon heeft wel alle kosten met betrekking tot de NV-structuur en het saneren van de bedrijfsonderdelen volledig voor haar rekening genomen. En bent u op de hoogte dat de gemiddelde extra bijdrage vanuit de gemeente per SW-medewerker in de rest van het land ligt tussen de 900 en 1200 euro op jaarbasis? Waar wij ook niet naartoe willen is dat Licon nog alleen in de toekomst uitvoerder mag zijn van het beschutte werk. Dit werk wordt uitgevoerd door de mensen met de minste restcapaciteiten en zal altijd verliesgevend zijn, waar de gemeentes dan ook voor zullen moeten opdraaien. De bedrijven zoals Licon Groen, Schoon, Business Post en Emma Safety Shoes zijn bedrijven waar het relatief goed mee gaat en die er zijn op met name Licon topwerk om onze zwakkere mensen werkzaam zijn te ondersteunen. Haal je de goed draaiende onderdelen bij Licon weg, dan haal je de fundering onder het Licon gebouw weg en zal het gebouw gewoon instorten als een kaartenhuis. Ten slotte zijn wij van mening op een gegeven moment dat het bestuursakkoord van tafel moet, dat Licon als bedrijf zelfstandig overeind moet blijven en dat onze reële cao-eisen ingewilligd worden. Ik dank u voor uw aandacht.
Oké, dank u wel. Dat was uw bijdrage daarin. Nu even voor de orde. Er zijn ook vragen gesteld aan de hand van de pakfractie. Dus als u daar ook nog, of althans u of het college op wilt reageren.
Misschien dat de wethouder daarop even op wil reageren.
Volgens mij zijn er vragen aan u gesteld.
Ja. Over vertrouwen.
Er zijn 2 vragen nu gesteld. Ja. Over het voorbestaan van het bedrijf heeft u daar vertrouwen in. Oh. De tweede heeft u daar vertrouwen in de directie.
Nou, het voorbestaan van het bedrijf, dat heb ik toen net gezegd. Ik geloof er wel degelijk in de staat. En in deze directie heb ik absoluut vertrouwen, moet ik zeggen. Absoluut. Ik denk dat deze mensen op een gegeven moment de capaciteit te hebben om dit bedrijf zeker te leiden naar, ik wil niet zeggen winstgevend, maar zeker dan naar een kostendekkend plaatje.
Nee, het gaat puur hierop. Ik denk, ja, vertrouwen, waarop baseert u dat? Het bureau Langendijk, maar kijk ook maar even naar de wethouder, zegt dat de huidige directie een taak had en daar heeft ze die dan voldaan. Dus dat is 1, naar de directie toe. 2, Ik had ook gevraagd, en daar heb ik geen antwoord op gekregen, hoe kan het nou dat u nu pas komt, en met u bedoel ik u niet in persoon, maar het gonst al jaren van de geruchten van werknemers, dat is nooit naar de politiek doorgedrongen over mismanagement, et cetera.
De wethouder, ik wil hier wel een antwoord geven, maar mij lijkt beter dat u daar een antwoord op geeft. Over die laatste vraag.
Ik kan daar geen antwoord van. Goed, die vraag, ik zal de vraag die aan mij gesteld is trachten te beantwoorden. Ik ben het in ieder geval eens met de OR van Licom dat ook het vertrouwen in het bestuur, van het bestuur in de huidige directie in ieder geval volledig aanwezig is. Langendijk spreekt, zoals u zegt, inderdaad over een taak niet uitgevoerd, maar dat staat iets genuanceerder. Dat de plannen die Licom gemaakt heeft ten tijde van de start van de onderzoeken van Langendijk niet de plannen waren die op termijn moeten leiden naar een LICOM-organisatie die op zijn minst nul kan draaien, zonder tekorten, zonder gemeentelijke bijdrage. Inmiddels hebben er tussen de AVA-leden die zich verzameld hebben in een stuurgroep wel gesprekken plaatsgevonden en bij de directie van LICOM is wel zeker de mindset om dat ze anders moeten gaan acteren dan dat ze nu doen. En dat ze in ieder geval de reset, zoals u die waarschijnlijk al een keer gehoord heeft, nog sterker zullen moeten gaan aanzetten, zodat we gezamenlijk moeten optrekken. Vorige week is een overleg geweest tussen de directie van LICOM en de stuurgroep, waarin dat nog een keer duidelijk is gezegd en waar we ook samen hebben afgesproken dat we gezamenlijk naar een stip op de horizon moeten. En die stip op de horizon die zal dan de wet werken naar vermogen heten. Dus het vertrouwen ook van de aandeelhouders is op dit moment gewoon aanwezig in de huidige directie. Heel even terug op een vraag van de heer Snakkers, als dat tussendoor even mag. De heer Snakkers gaf aan 2,1 miljoen. Hij heeft me dat even aangewezen, maar dat gaat over een voorschot op het herstructureringsfonds. En dat is groot voor 11 gemeentes tezamen 2 miljoen. Het onderdeel Brunsum is 11,9% van die 2 miljoen en dat is een bedrag van 238.000 euro. En daar had hij waarschijnlijk even in ieder geval de getallen voor wisseld. Dus daar ging dat om. De acties richting Den Haag. Wij gaan als portefeuillehouders eind november in ieder geval richting de voorzitter van de Tweede Kamer. Dat wordt op dit moment gepland om daar een overleg mee te hebben. En die ook in de brief aan te bieden persoonlijk. En daar gaan we uiteraard met zoveel mogelijk mensen vanuit de aandeelhouders, portefeuillehouders naartoe. Waarin onze problematiek ook nog eens heel helder wordt neergezet. En we zijn op dit moment nog doende om los daarvan, ook nog met de woordvoerders van de Tweede Kamer, trachten wij met zoveel woordvoerders van de partijen van de Tweede Kamer aan tafel te komen. En op dit moment wordt er gesproken over een gezamenlijk ontbijt in Den Haag. Dat zal dan ergens in alle herregot vroegte moeten zijn, want die agenda's zitten natuurlijk barstensvol. Dus er wordt wel terdege wat ondernomen. Daarnaast, wat ondernemen wij nog meer? We hebben natuurlijk vorig begin dit jaar de bevoorschotting van LICOM, en u geeft het zelf aan, naar voren geschoven om LICOM in ieder geval in de lucht te houden. Omdat je op die manier, en Langendijk beschrijft dat ook in zijn rapport, veel meer armslag hebt om in ieder geval een transitie van het orgaan LICOM, om dat in ieder geval te bewerkstelligen. Op dit moment zitten we dus in het jaar gezien op 15 november en komen we op het punt dat de bevoorschotting die wij gedaan hebben nu ophoudt. Omdat we nog anderhalve maand over hebben van dit jaar en wij anderhalve maand bevoorschot hebben, heeft LICOM nu een probleem. En we zitten dus op dit moment met het probleem, zoals we verwoord hebben in het raadstuk, dat wij LICOM op dit moment gewoon geld, een geldinjectie moeten gaan geven, al zijn de 11 gemeentes. Laten we helder zijn, als we de bevoorschotting niet hadden gedaan in het begin van het jaar, was LICOM toen al failliet gegaan. En dat zal nu weer gebeuren als we dit niet doen. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat als we op dit moment de financiële injectie doen, we tijd kopen om de transitie van LICOM samen met de directie te gaan maken. En waarom ben ik daar zo overtuigd van? Ik heb zelf met de directie aan de tafel gezeten, omdat ik in september ben toegevoegd aan de stuurgroep, in ieder geval vanuit de regio Bol, daar was geen vertegenwoordiging van. En als ik nu zie hoe de draai gemaakt is, ook door de directie, en het besef dat aanwezig is dat ze op deze manier er niet komen en dat er grotere stappen gezet moeten worden, dan stemt dat mij zeer hoopvol dat we in ieder geval samen de goede kant op gaan. Daarnaast is het natuurlijk van eminent belang dat we voor de 4300 werknemers gewoon zorgen dat die op de goede plek terechtkomen. En dat het niet morgen, als wij hier nee zeggen, dat het dan afgelopen is. En dat risico dat beschrijft de heer Langendijk ook nog in zijn rapport. Want op het moment dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van een financiële, laat ik zeggen, geen financiële injectie en we praten om faillissement, zal het zo zijn dat wij alle geïndiceerden die nu bij Licom werken, dat zijn er net geen 500, in Brunsum in ieder geval aan het werk moeten helpen, aan passend werk. Dat is een onmogelijke zaak, want dat kunnen wij niet. En het risico dat wij dan lopen, is dat wij voor, ik noem even een aantal, de helft, geen passend werk hebben en het Rijk dan zal dreigen met het stopzetten van de subsidie. Wij als Brunsum moeten dan de volledige salariskosten dragen, omdat de mensen in dienst zijn bij WZL en wij eigenaar zijn in een GR-constructie van WZL. Dus wij lopen dan dat risico. En dat risico is nog groter dan nu de financiële injectie geven.
Kunt u dat toelichten? Want er staat in die papieren, maar er staat een stopzetten, zegt u.
Ja.
Van de Rijkssubsidie.
Ja.
Dan wordt hier in de groep een
neiging. De microfoon aan. Waarom? Zeg maar even de microfoon aan.
Ik versta het ook zo.
Waarom zouden wij een Rijkssubsidie stopgezet krijgen als de tent failliet gaat en wij zijn formeel werkgever?
De subsidie is gekoppeld aan de arbeidsplaats. Dat zit aan elkaar. En wij hebben dan die arbeidsplaats niet. Waardoor het Rijk... laat ik zeggen, zo'n transitie als deze is nog nooit gebeurd in Nederland. En op het moment dat wij die formele arbeidsplaatsen niet hebben, kunnen wij daar ook geen mensen op zetten. Dus blijven die mensen eigenlijk tussen wal en schip hangen. Ja, en rond de 25.000 tot 30.000 euro keer 250, reken u het maar uit. Volgens mij is dat iets duurder dan dat we op dit moment doen. Dat is in ieder geval even, laat ik zeggen, het antwoord op die vraag. U gaf aan de AVA...
Ja, ik gaf ook al aan de NV-structuur.
NV-structuur.
Om dat ook weg te doen en terug te gaan onder de vleugels van de gemeentes.
Nou, ook daar wordt op dit moment over gesproken, over de NV-structuur. Wij zijn daar ook, moet ik zeggen, en wij zijn dan als AVA-leden nog maar een dik jaar dat wij daadwerkelijk op de plek zitten. En we zijn vrij ongelukkig met de NV-structuur, omdat de NV-structuur gewoon op dit moment de AVA, zoals wij hier bij elkaar zitten, als een onderdeel daarvan. En als aandeelhouders zit je gewoon op afstand. Ja. Het is zo dat de vroegere directie en de raad van commissarissen, daar zit in ieder geval het sturingsmechanisme en die doen de bedrijfsvoering. Je hebt daar als AVA formeel geen zeggenschap. En dat is geen uitvlucht, maar dat is gewoon dat is een conclusie. Op het moment dat, en dat heeft u ook in de stukken kunnen lezen, toen er tijd gevraagd werd naar bepaalde zaken, werd ik door de raad van commissarissen en de directie aangegeven, daar gaat u niet over, dat is van ons. En ja goed, dat is een constatering die jullie allemaal kunnen lezen.
Maar dan toch de vraag. We gaan wel, we continueren wel. Ik bedoel, we weten dat we met een klote organisatie zitten. Een slechte structuur. En zeggen wel, pomp er maar geld in, komt vanzelf goed.
Ja, maar goed. Het is zo, en dat begrijpt u vast en zeker, dat op het moment dat wij eerst het één moeten regelen, komt daarna het ander. Het kan niet allemaal tegelijk. We zullen dadelijk moeten kijken naar een andere structuur voor Licom. En het kan niet zo zijn dat we hier nu zeggen van ja, we pompen er geld in en schrap maar meteen de NV-structuur. Die NV-structuur is verre, verre van ideaal. Het is nu zo, en dat heeft u ook kunnen constateren door mijn uitspraken van zojuist, dat wij gewoon rechtstreeks met de directie van Licom aan tafel zitten. En wij op dit moment... Ja, misschien is het handiger zonder dat de interrupties plaatsvinden, dat we gewoon even dat antwoorden kunnen geven. We zijn nu gewoon rechtstreeks met de directie van Licom aan tafel. Dat was voorheen dus niet. Daar zat een raad van commissarissen tussen, dan had je een formele AVA en dan was het af. En nu zitten we gewoon structureel eenmaal per twee weken samen aan de tafel en praten over de problemen die er zijn. En nog even terug te komen op het vertrouwen van de directie. Ik weet dat de heer Vrijhenders, directeur, op dit moment gewoon, en dat heeft hij volgens mij vanaf het begin af aan gedaan, ook regelmatig naar locaties gaat om daar een lunchbijeenkomst bij te wonen. Dat gewoon rond het middaguren worden daar de boterham aan tafel opgegeten om met de mensen daar te praten. Ik bedoel, ik neem aan dat
vandaag nog geweest.
Is vandaag zelfs nog geweest. Ja. Dus de directie heeft wel degelijk aandacht ook voor de structuurproblemen die er zitten. Ze zijn daarvan op de hoogte. En om nog even terug te komen op het verhaal zoals mij te oren was gekomen, dat in ieder geval over het rijden van exorbitant grote auto's.
Ik heb het nagevraagd en ik heb met niet misverstaande woorden, zoals de LS Paar dat ook vaker kan, in ieder geval gevraagd, hoe zit het met die A8? En, want dat gerucht dat was in ieder geval zeer hardnekkig. De huidige directeur rijdt hier met geen A8, die rijdt gewoon een normale rover. Dus daar is geen sprake van. Rover. Ja, dat is ook een merkauto.
We hebben trouwens, mag ik even doen
wat je wil.
Maar even de vierde voorzitter graag, voor de goede orde.
Wij hebben trouwens, aan die meneer wil ik even vragen, zeggen dat wij als OR al behoorlijk hebben ingesneden en gesneden hebben in die bedrijfsautoscultuur. Dus dat is behoorlijk aan teruggebracht en we hebben daar al 3,5 tot 4 ton al op jaarbasis ingesneden. Dus dat is behoorlijk.
En dan wil ik aan toevoegen dat dat met de OR en samen met de directie uiteraard gebeurd is. Ik bedoel, dat verhaal is hand in hand gegaan. U gaf aan het wegsturen van de Raad van Commissarissen. Dat is ook nog toegevoegd en in ieder geval aangegeven dat die brief op de agenda zou staan. Laat ik in ieder geval helder maken dat het wegsturen van de Raad van Commissarissen geen afleidingsmanoeuvre is. Maar het is wel zo dat de Raad van Commissarissen aangaf, wij zijn hier, alblieft.
Och, sorry mevrouw Huisman.
Ja, maar misschien, kijk, ik denk dat het van belang is dat we het gewoon bij de discussie houden. En
ik heb het niet gezien.
Iedereen zal aan het woord komen. Ik bedoel, daar is het onderwerp veel te belangrijk voor om nou te verschuiven.
We zijn met een heel precair onderwerp bezig en sowieso moeten we de vrijheid hebben om in ieder geval vragen te stellen. En dat er ook ruim antwoord gegeven kan worden. En ik probeer daar sturing aan te geven. En als ik een keer iets niet zie, ja goed, dan druk even op het knopje en dan geeft u even attentie, voorzitter, bijvoorbeeld.
De Raad van Commissarissen gaf aan, wij bepalen beleid, wij bepalen de structuur, wij bepalen hoe het in elkaar zit en wij bepalen de sturing op het bedrijf. Wat wij gedaan hebben is ja, wij hebben het gevraagd de Raad van Commissarissen om op te stappen. Maar dat is natuurlijk niet om een mistgordijn op te gooien. Als we kijken naar de aandeelhouders, hebben in 2010 is ons een exploitatie voorgesteld met een licht plus. In 2011 met een licht verlies. En we zijn nog niet goed en wel thuis met de auto. En we krijgen een heel ander verhaal. En dan, daar mag je uit concluderen dat dan ook de Raad van Commissarissen en de toenmalige directie niet in controle was. Daarna is het in één keer gebleken dat niet een licht verlies en in 2012 een lichte plus is, maar komen in één keer met 12 miljoen op de proppen, bijna. En dat werd als vanzelfsprekend, zonder hele voorstellen, om te voldoen aan een opdracht van de aandeelhouders, bij ons neergelegd. Als zijnde een conclusie, dit is het verhaal, 12 miljoen, en wil u alsjeblieft even geld op tafel leggen. Op dat moment zijn we dus aan de gang gegaan om, binnen de Raad van Commissarissen binnen de AVA hebben we dus gezegd van nou, dit kan niet, dit moet onderzocht worden. En daaruit bleek ook dat de vorige directie hierin gefaald had en dat de Raad van Commissarissen onvoldoende toezicht heeft gehouden en niet de vereiste sturing had gegeven. Gelet op het slechte functioneren ook van de Raad van Commissarissen, hadden wij toen niet meer het vertrouwen in die Raad van Commissarissen dat ze in ieder geval samen met ons de transitie richting wetwerken naar vermogen zouden kunnen structuur zouden kunnen geven. Daarnaast is de inmiddels nieuw aangetreden directie aan het roer gekomen waarin wij wel het vertrouwen uitspreken. Daarnaast was nog het ontbreken aan innovatief vermogen en het ontbreken van zelfoplossend vermogen door de BU-structuur die er was en allemaal kleine eilandjes. En ook daar is in de loop der jaren geen verandering ingekomen. Dat zijn een aantal opzommingen waarom wij hebben gekozen om niet verder te gaan met de Raad van Commissarissen die er zat. Dus geen sinds een afleidingsmanoeuvre, maar wel heel erg degelijk, en dat vraagt mijn buurman ook, een actie om zelf het heft in handen te krijgen. En niet om daar op een positie plaats te kunnen nemen, maar in ieder geval om samen met de directie het bedrijf de goede kant op te sturen.
Dankjewel. Ik wil de CDA-fractie de gelegenheid geven om vragen te stellen, mochten die er zijn.
Dankjewel. We hebben als CDA-fractie wel een aantal vragen. Ik denk dat het handig is dat ik gewoon even die vragen allemaal op
of benoem en dan kun je het antwoord geven. Een aantal vragen voor de portefeuillehouder en ook een vraag voor de heer Van Nuenen. Om te beginnen, heeft de directie van LICOM inmiddels een reorganisatieplan opgeleverd? Dat kan rekenen op de steun van de AVA. Dat is de eerste vraag. En daarop aansluitend de tweede vraag, is er inmiddels al een programmamanager benoemd? Zoals beschreven staat dat dat zou worden. Als derde vraag, als LICOM teruggaat naar een bedrijf dat enkel beschut werk aanbiedt, wat betekent dit dan voor de hoeveelheid FTE's die bij LICOM in staf, directie en ondersteunende functies zit? Welke personeelsreductie is er dan te verwachten? Als volgende is de LICOM-directie en net als u van overtuigd dat LICOM zich enkel zal moeten toeleggen op beschut werk. En als laatste vraag voor de portefeuillehouder. Stond onlangs in de krant dat LICOM directie en management afzien van bonussen, gezien de financiële situatie. Dat is een goede zaak op zich. Is er vanuit de AVA ook een appel gedaan op vakbonden om de CAO te bevriezen? Dit ook in het licht van opmerkingen in het rapport Westerlaken, waarin wordt gesproken over of van de Gouden Kooi. En dan heb ik nog één vraag voor de heer Van Nuenen. Eigenlijk een vraag die luidt, wat kan u vertellen over de mogelijke oplossingsrichting vanuit uw positie als OR-vertegenwoordiger? We zijn gewoon benieuwd naar uw mening. En dat waren mijn vragen.
Oké, dankjewel. De portefeuille dan als eerste.
Met aan de CDA-fractie, heeft de directie het reorganisatieplan opgeleverd, zoals gezegd door de AVA, en heeft dat steun. Dat heeft de steun, maar nog niet de volle 100%. Je zit natuurlijk met een nieuwe directie, waarvan de directeur er nu 10 maanden zit. Volgens mij de financieel directeur zit er 5 maanden, of misschien 6.
6 maanden.
6 maanden. Ja. En de PNO-directeur zit er dan iets langer. Het is natuurlijk zo dat ze binnenkomen binnen een organisatie. Ze zijn binnengehaald om bepaalde dingen te gaan doen. En op dat moment, laat ik het maar zeggen zoals het is, breekt de pleuris uit. En ik kan het helaas niet anders omschrijven, maar zo zit het in elkaar. En moeten ze natuurlijk ook in een hele mindset om. En wij merken dat ze de goede kant op gaan. Ze zijn coöperatief en ze gaan samen met ons, zijn we nu aan het kijken naar de plannen die er liggen. Zij brengen plannen in, wij brengen plannen in. En ik had het al even daar straks daarover om samen naar die stip op de horizon te komen. En dus geeft ons dat op dit moment genoeg vertrouwen. Is het reorganisatieplan al dat wat wij ervan verwachten? Nee. Hebben wij vertrouwen in dat we er samen komen? Ja. Dus dat wil ik in ieder geval op dat onderwerp nogmaals herhalen. Er is inmiddels een programmamanager benoemd. En die is ook al, wat is het vandaag, woensdag, die is gisteren gestart. En dat is de heer Dirk Langendijk. Die transitie, maar niet alleen voor LICOM, de transitie van de regio richting wet werken naar vermogen, en dat gaat breder dan alleen de SW, dat is de incorporatie van de WWB, de WSW, de WEI en de WAJONG in de wet werken naar vermogen, vorm zal gaan geven, maar die zal zich ook nadrukkelijk bezighouden met de transitie rondom LICOM. Als LICOM gaat naar beschut werken, hoe ziet dan de personele reductie eruit op CAO's, vroeg u, hè? Die zullen even hard slinken als de andere onderdelen. Ik noem even een voorbeeld. Stel, er wordt een BU afgestoten, dan zal er ook in de CAO's gesneden worden. En hoe dat dan gaat, of dat gaat met er zal een reorganisatieplan komen, maar ook een sociaal statuut, om deze mensen elders te herplaatsen, dan wel met andere werkgevers aan de slag te gaan om te kijken of ze daar terecht kunnen. Ik bedoel, voor de SW'ers is dat een ander verhaal. Die blijven, de zittende SW-populatie zal mee overgaan. Die krijgen daar een bepaalde werkgarantie. Zo schat ik dat op dit moment in. Maar dat is een inschatting die ik op dit moment gewoon even zelf doe. Omdat zover het nog niet is. Waar ik wel keer op keer op gehamerd heb, is in ieder geval wel de werkgarantie voor mensen met een SW-status op het moment dat er een BU vervreemd wordt. Aan de andere kant zou daar zelfs nog aan toegevoegd moeten worden dat er de aantallen mensen die er werken ook in die aantallen blijven werken, ook dadelijk, als dan de wet werk naar vermogen geïmplementeerd wordt, dat niet alleen mensen met een SW-status, maar ook mensen vanuit de wet werk naar vermogen op enig moment zouden kunnen inrollen. Het risico wat je loopt als je dat niet doet, is dat op het moment dat je, ik noem even 100 SW'ers binnen een BU aan het werk hebt, en er stromen mensen uit door leeftijdsontslag, noem je het maar op, en wij niet aangeven dat dat pijl op 100 moet blijven, men misschien met een andere categorie aan de slag gaat, dan zijn de uit de wet werken naar vermogen of cao's gaat aannemen. En dan ben je gewoon die banen ben je kwijt voor de mensen die aan de onderkant van de arbeidsmarkt bivakeren. Zodoende kun je een aantal garanties neerzetten. Ja, daar kom ik nog op. Is Licom direct van overtuigd dat we richting beschut werken moeten? Ik heb volgens mij zojuist ook al deels uitgelegd. We hebben afgelopen vrijdag met de stuurgroep en de directie bij elkaar gezeten. En daar is nogmaals heel erg duidelijk gemaakt dat de wet werken naar vermogen zegt dat de SW-sector dadelijk alleen nog maar voor beschut werken is. En het kan beschut binnen, kan ook beschut buiten zijn. De discussie daaromtrent hoe dat precies vorm moet krijgen, die loopt nog. Daar komen wij sowieso, en dat hebben we ook al aangegeven, in medio mei in ieder geval mee naar u terug. De directie ziet af van bonussen, dat is inderdaad correct. Is er een appel aan de vakbonden gedaan om de cao-eisen te reduceren? Op dit moment is er nog geen appel van ons gedaan, maar wij zitten zelf natuurlijk als overheid aan tafel met de bonden om daarover te praten. En ja, die partijen die daar aan tafel zitten, kennen de problematiek natuurlijk ook. Dus om daar nog een extra appel aan te geven, dat zou kunnen. Maar ik denk dat het probleem daar op dit moment duidelijk is. Want volgens mij gaat Van Rijkswegen op dit moment zitten op de nullijn. Ja. Als ik dat goed begrepen heb. En goed, de eis van in ieder geval het bedrag wat opgenomen is in de begroting van Licom is 1%, zijn er ruim 1 miljoen nog. Daar is op dit moment rekening mee gehouden. En ik dacht dat ik dan de vragen beantwoord had.
Dankjewel. Dan was er nog een vraag aan meneer Van Nuenen gesteld.
U vraagt aan mij wat de oplossing is. Nou, op dit moment is het zo dat er een aantal sterke partijen binnen Licom zijn. Dat heb ik toen straks in mijn betoog ook gezegd. Dat is Licom Groen, Schoon, Business Post en Emma Safety Shoes. Dat zijn dus een sterk winstgevende business unit. Men zal daar proberen om daar eventueel zakelijke partners voor te gaan zoeken op middellange termijn. En de...
Mag ik even, kunt u die nog eens noemen? Want dat ging me zo vlug.
Nee.
Was de schoenen, het groen?
Oh, groen, schoon, Business Post en Emma Safety Shoes.
Ah ja.
Dat zijn dus de sterke winstgevende takken van Licom is dat. Er zijn er nog een aantal takken om een gegeven ogenblik die minder goed zijn. En er zijn een aantal takken die wat dus om een gegeven ogenblik door de ondergrens vallen. Ja, en daar moeten we maar kijken wat we daarmee doen. Buiten dat, daar komt de commissie, of onze grote vriend Langendijk, die heeft gezegd dat nog maar 20% van de mensen in de toekomst, of de mensen wat binnenstromen in de WSW, die hebben nog maar een arbeidscapaciteit van maar 20%. Dus dat wordt sowieso al een heel moeilijk verhaal. Waar Licom op dit moment mee bezig is, dat is met het oprichten van een zogenaamd facilitair bedrijf. Daar beweert men... Ja, alle disciplines kun je zeggen van de bedrijfsonderdelen ergens onder te brengen. Maar ik heb vanmorgen van Herman Vrede, directeur, begrepen dat men eerst met meneer Langendijk eens een keer een gesprek wil voeren. En dat men wil gaan bekijken wat nou hier de reële mogelijkheden in zijn om een facilitair bedrijf met alle disciplines van het bedrijfsonderdelen, om die daar in te laten vertegenwoordigen. Tenminste, zeker die gedeeltes die wat dan... sterk dragend, dus winstgevend zijn voor Licom.
Ja. Mag ik daar nog één opmerking aan toevoegen? Op dit moment is Emma Safety Shoes inderdaad een winstgevende BU. Het probleem is op die locatie, nou, die locatie van die BU is wel dat daar binnen nu en 2 jaar fors geïnvesteerd moet worden in nieuwe machines en een nieuwe locatie. Dus dat is wel het risico wat bij Emma Safety Shoes nog boven de markt hangt. Dat wil ik daar wel heel even aan toegevoegd hebben.
Oké, dank u wel. Heb je een aanvullend?
Ja, aanvullend. Gewoon een verduidelijking. Kijk,
ja.
Die wet is nog niet door. Ben ik juist geïnformeerd?
De wet werkt
naar vermogen.
In januari 2013 treedt die in werking.
Moet nog door de
ja.
B, dan vraag ik gewoon aan de aandeelhouder. Er zijn een bepaalde bedrijven opgenomen waarin mensen met een indicatie werk verrichten en die bedrijven doen het winstgevend, lijkt me sterk, maar in ieder geval met de subsidie niet slecht. Wat is nou de mening van de aandeelhouders? Want als wij die bedrijven wegdoen, dan kunnen we de mensen ook niet meer kwijt. Dus wat is nu de mening van de AVA? Want de directie interesseert me niet zoveel. Iedereen vraagt de AVA kort erop, dat zijn wij als raden, we steken daar geld in. Wat is onze mening? En dat geldt trouwens ook voor andere takken, bijvoorbeeld Intcom, dat is een reïntegratiebedrijf, die doen werk voor het werkplein, ook voor ISD Bol. Volgens mij zijn die ook redelijk met zwarte cijfers. En nu, wat gaan we dan mee doen?
Nou, de mening van de AVA daarin is op dit moment dat Licom terug moet naar core business, zijn de beschutwerken. En dan sluit ik aan bij mijn buurman, dat is natuurlijk de zwakste groep met op papier het minste opbrengend vermogen. Dat gaat natuurlijk niet alleen als je dat doet. Daarnaast zullen wij als gemeenten ook moeten gaan kijken naar ons aanbestedingbeleid. En als je het aanbestedingsbeleid bekijkt, dan wat we nu doen, en ik noem maar even een voorbeeld los van het onderwerp, als we nu voor 1 miljoen groen aanbesteden en we zeggen, wij laten dat bij Licom landen, dat kost dan 1 miljoen of we besteden het aan en dan kost het 9 ton, dan roepen wij Hosanna. En wij, bedoel ik, wij allemaal zoals we hier zitten, want dan hebben we 100.000 euro verdiend. Maar aan de andere kant moeten wij die 1 miljoen bij Licom ook nog bijleggen. Dus die aanbesteding kost ons dan gewoon 1,9 miljoen in plaats van 1 miljoen. We zijn nu bezig om te kijken naar de mogelijkheid of je zaken 1-op-1 bij de SW-sector kan neerleggen. Om zodoende te kijken dat je daar werk neerlegt en zo ook het orgaan dat overblijft van Licom voor beschut werk, in ieder geval ook voldoende armkrachten geven om ook werk uit te voeren.
Ja, als het via de voorzitter gaat, dan mag dat.
De voorzitter,
ja, geen dank u wel. En het knopje in duwen, alsjeblieft.
Ik snap er steeds minder van. Ik snap de afbraakpolitiek, nou, die begrijp ik, maar daar ben ik het niet mee eens. Wat ik nu niet snap, is het toekomstscenario. Als wij die goede takken afstoten en alleen naar beschut werk gaan, dat staat in ergens een van die sheets, ik vond het ook een vreemde, dan zeggen we eigenlijk dat we afstand nemen van alle bedrijven die nog enigszins renderen en ons dus minder kosten. Dat er wordt gezegd. In tweede instantie zeg u dan, ja, maar als we nou naar de aanbesteding kijken, nee, als je die bedrijven wegdoet, hoef je ook niet naar je aanbesteding te kijken. Wat is nou de toekomstvisie? Als het alleen beschut werk zou zijn, dan zijn we feitelijk bezig met een soort dagopvang. En daar leggen we er veel op toe, want de arbeidsproductiviteit van die rapporten en die meneer, dat heb ik ook gehoord aan het cultuurhuis, maximaal 20%. Daarnaast hebben we bedrijven waarin mensen gedetacheerd zijn, hoe het ook mogen heten allemaal, groen, inkom, schoenen, die redelijk renderen. Als we die afstoten, dan vraag ik me dus, hoezo, wat aanbesteden, waar zijn we dan nog mee bezig? Dan stoten we de pos af naar de BV, weet ik veel wie het weer overneemt. En die doen net als Intratuin, krijgen we tweede Intratuin, laat ik het allemaal zo stellen. Wat is nou uw toekomstvisie? Als college op het niet beschut werk, hetgeen rendeert.
Nou, de toekomst...
Mag de portefeuille even antwoorden?
Met u goed vinden zal ik daar even op ingaan als ambtenaar zijnde. Er zijn eigenlijk drie redenen waarom zeg maar de aandeelhouders vinden dat Licom terug moet naar haar core business van beschut of beschermd werken. Eén is dat het kabinetsbeleid dat zoals het er nu uitziet er gewoon per 1 januari 2013 aan zit te komen. Maar een tweede belangrijke oorzaak is ook dat Licom zeg maar, de afgelopen jaren, de afgelopen decennia niet heeft laten blijken dat het een mensontwikkeld bedrijf is. Want als je gaat kijken naar de cijfers, dan zit 95% van de populatie zeg maar, in feite ja, binnen de muren. Hè. Terwijl eigenlijk de wetswijziging van 1998 juist heeft ingezet op, hoor, er moeten meer mensen juist uitgeplaatst worden. Daarmee anticiperend op wat ons nu eigenlijk de komende jaren staat te wachten. Leuke anekdote, ik was een paar weken geleden bij een presentatie van een directeur van een SW-bedrijf uit Eindhoven. En daar zag ik dat ze bij wijze van spreken 8 jaar geleden al de reorganisatie hebben ingezet waar wij eigenlijk nu van aan de vooravond staan. Dat heeft ook als consequentie dat een heleboel SW-bedrijven in den lande zich nu gaan profileren als zijnde een mensontwikkelbedrijf. En dat is ook de reden waarom Licom in ieder geval de afgelopen jaar pogingen heeft ondernomen om ook zeg maar daar naartoe te werken. Alleen zeggen wij hier in deze regio, wacht eens even, jullie hebben zeg maar die reorganisatieslag niet gemaakt. Hè. Wij staan nu pas aan de vooravond daarvan. Jullie hebben ook nooit bewezen zeg maar, dat te kunnen, dus het is geen core business. En als derde reden, ja, het is ook niet de missie van Nicom. Hè. Nicom is geen commercieel bedrijf, het is in feite een maatschappelijk bedrijf. En het feit dat bedrijfsonderdelen of bedrijfsunits economisch gezien goed renderen en rendabel zijn, ja goed, is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen de vraag is van, zijn dat wel activiteiten die thuis horen hè, in het plaatje van Nicom? Ja.
Dat ding dadelijk in het 4.300 werknemers, die komen door die nieuwe wet niet op straat. Die 4.300 werknemers, daar zijn er een aantal zeer beperkt van op beschut werk. Of meer. Dan zeg ik mensenontwikkelbedrijf, dat zijn mooie woorden, die ken ik. Ik constateer dat er nu honderden mensen werken bij post, groen, schoenen, etc. Dus u geeft me antwoord, we willen terug naar beschut werk. Mijn vraag is nogmaals, en al die andere mensen die we toch nog, de nieuwe wet geldt voor nieuwe, oude wet is voor nieuwe wet is voor nieuwe, oude bestand blijft, wat gaat u dan met die mensen doen? Gaan we dan een tweede intranet creëren, het verpatsen en die mensen staan op straat?
Nee.
Intra, wat zei ik?
Ja, u zei internet. Ja. Nee, kijk, we zitten natuurlijk met een periode om te komen tot de volledige invoering van de wet werken naar vermogen, zijnde om te komen tot het terugbrengen van 1/3 van de populatie, is een periode van 30 jaar, tot 2040 geloof ik, even uit mijn hoofd. In die periode zullen deze mensen geleidelijk uitstromen. Wat ik zojuist heb gezegd over het mogelijk afstoten van BU's, dat je daar wel de garantie moet neerleggen. En niet zijnde zoals Intratuin een garantie en er komt niks van terecht. Nee, er zullen keiharde garanties gegeven moeten worden. En die zullen op papier moeten komen en dan moet men zich aan houden. En op die manier kun je dadelijk de transitie laten plaatsvinden van mensen die binnen de SW uitstromen en mensen die vanuit de wet werken naar vermogen instromen.
En waarom geen R4-constructie?
Die moet u me uitleggen.
Waarom geen RD4-constructie? Uitstoten. Afstoten. Dat verhaal. Ik kom er in de tweede ronde op terug. Daar heb ik de neus wet van vol. Dat kost ons aan fraude 6 miljoen. Dat is mijn politieke mening. Nee, ik heb het erover. Ik wil u meegeven, want anders vervallen we in herhalen. Ik wil u meegeven dat dat hele leuke van een visie en een kabinet, is niet onze visie in deze regio ook niet, dat u er toch over moet nadenken om die andere bedrijven ook op termijn en zeker op de korte termijn overeind te houden. Die kosten ons dan minder, daar hebben mensen werk en die bedrijven renderen. En de blind afstoten hebben we gezien wat daarvan komt. Dat is wat ik u wil meegeven, dat is eigenlijk RD4. Op de een of andere vorm kun je van dat soort zaken voor de mensen die wij aan het werk moeten houden vanuit het huidig bestand, in ieder geval nog met een gerust hart plaatsen.
Zoals u dat bedoelt, dan, nou goed, dan kunt u bij mogelijk een BU van Licom ook de naam RD4 plaatsen. Want dat is wel de insteek. Want ook bij RD4 werken naar schatting 80 tot 90 mensen met een SW-status. En die zitten door het gehele bedrijf op diverse plekken. En ook daar vindt nog een bepaalde ontwikkeling plaats van mensen. Ik heb er zelf jarenlang gewerkt, dat weet u. En als je ziet hoe de mensen daar in ieder geval ook groeien in hun werk, nou, dat is gewoon een lust voor het oog om dat te zien. En dat is ook een constructie die wij zoeken, dadelijk mogelijk bij het afstoten van BU's van Licom. Dat is eigenlijk zeggen we hetzelfde, alleen benaderen we het van een andere kant.
Nee, maar voor mij... Nou
ja, goed, als het nog één opmerking is, want we moeten nou verder, want iedereen moet zijn evenredige beurt daarvoor krijgen.
Maar tot ik het goed begrijp, ik bedoel, dat is al sowieso moeilijk. Die mensen die bij die afstotende bedrijven, bij die winstgevende bedrijven zitten, dat zijn toch geïndiceerden, of vergis ik me daarin? Ja, maar als we het afstoten, dan zijn het geen geïndiceerden meer.
Tuurlijk wel, die mensen blijven geïndiceerd, blijven gewoon medewerkers van de SW.
Ja, maar daar hebben wij dus een taak voor, of niet? Zie ik dat verkeerd?
Wij hebben daar een taak voor, ja.
Ja, maar als we het afstoten...
Maar dan werken toch nu ook... Kijk, WOZL is formeel de werkgever.
Nee, dat begrijp ik.
Een organisatie zoals WOZL zal dadelijk ook in die vorm blijven staan.
Nee, dat
ook
begrijp ik.
Via WOZL, CQ Licom, Die, ja goed, wij hebben ook als gemeente mensen met een SW-status.
Nee, maar ik dreigde het niet te begrijpen, maar nu begrijp ik het toch.
Oké, helder. Goed, dan wil ik de D66 vragen.